Goedenavond. Het is goed en fijn om weer bij u te zijn. Het is al een tijd geleden dat ik in Hattem was, dus voor de mensen die mij niet kennen of denken, wie was dat nou ook alweer? Mijn naam is Bart Satijn. Ik kom uit tweede Exloërmond. Zijn er nog mensen die weten waar dat ligt, toevallig? Oh, heel goed. Ik ben nog aan de goede kant van de rivieren. Schaamt u zich niet als u niet weet, toen ze mij belde om op de koffie te komen, omdat ze een voorganger zochten, zei ik kom met liefde, maar ik moet even kijken waar het ligt. Ik wist het ook niet. En ik ben nog een geboren Drent ook nog, dus dat is toch weer ernstig. U krijgt de groeten van de heilige in tweede Exloërmond. Zal ik volgende week de groeten terug doen? Ja, doen we dat. Mooi. We gaan met elkaar lezen en nadenken over de Emmausgangers. Een beetje raar, want de meeste gemeenten, de meeste kerken doen dat eigenlijk de week na Pasen. En waarom zou je dan nu nog over de Emmausgangers hebben? Toch? Nou, ik denk toch uiteindelijk dat een verhaal is die je, zoals eigenlijk wel alle verhalen, gewoon het hele jaar door zou kunnen lezen. En waar je het hele jaar door ook over na zou moeten kunnen denken. Dus laten we met elkaar lezen. Lucas 24 en dan lezen we de versen 13 tot 35. Dat is een best stuk. Lucas 24, vers 13 tot 35. En ik lees uit de HSV. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten te wisselen, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, opdat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriester en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen, die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het aan zoals de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus die dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat al in de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel lag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. Ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij ons onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden ze op, keerden ze terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. En ze zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Ik weet niet hoe het met u zit, maar het is af en toe best wel een zoektocht om die vreugde die je kunt hebben, bijvoorbeeld bij zo'n paasdienst of een paasfeest, of straks met Pinksteren, om die vreugde eigenlijk als het ware vast te houden. Ik betrap me er altijd op dat ik er heel erg naartoe leef. En dat is als voorganger erg makkelijk, want je bent zo'n hele week betrokken bij alle activiteiten. En dan is daar het Pasen, of Pinksteren, of noem het maar op, Kerst. En je hebt het gevierd, je gaat naar huis en de volgende dag word je wakker. En dan denk je ineens, oké, nou, preek voor volgende week, wat gaan we doen? En je bent eigenlijk als het ware dat gevoel alweer een beetje verloren. En ergens vind ik dat altijd jammer. Zeker als we het hebben over het paasfeest. Als we de opstanding van de Heer Jezus vieren, dan wil je dat zo lang mogelijk vasthouden. Die blijdschap, die overwinning die daar heeft plaatsgevonden, die dan in je wat teweeg brengt, die wil je eigenlijk als het ware omarmen en het liefst elke dag met je meenemen. Toch? En toch is het heel ingewikkeld. Misschien dat je het herkent op het moment dat je naar een mooie conferentie bent gegaan. Ik weet niet of jullie nog een opwekking zijn geweest. Ik ben niet zo'n opwekkingsganger, maar ik ben niet zo'n grote groepen. Daarom sta ik ook voor een kleine gemeente. Maar dan ga je daar naartoe en je hoort een mooie preek en je zingt een aantal liederen met zoveel christenen bij elkaar. En dan kun je ook dat gevoel krijgen van wauw, dit is groot. Alsof je als het ware een inkijkje hebt gehad in de hemel, hoe het zal zijn straks als we met z'n allen voor de troon van God staan te aanbidden. En dan neem je het gevoel mee. Maar goed, je gaat naar huis, je bent het gevoel weer verloren. Of je hebt een goede avond gehad, christenen voor Israël. Of een geweldige studie van het zoeklicht, of noem maar op. Of jullie gaan dinsdag naar Ben luisteren, geloof ik, broeder Ben. Daar ga je er naartoe, je wordt opgebouwd. En toch, dat gevoel, dat verdwijnt weer. En ik zou eens met u na willen denken over hoe kunnen we aan de hand van dit verhaal eigenlijk als het ware onze ogen open houden voor Christus. En ergens wil ik dan wegblijven bij de gedachte dat we dat niet hebben. Maar dat we dat eigenlijk gaandeweg de hele week ook zouden kunnen hebben. Niet alleen op die zondagochtend of als we naar zondagavond naar een geweldige avondmaalsdienst gaan. Maar dat we eigenlijk de hele week door met onze ogen Jezus kunnen zien. Met ons hart Jezus kunnen zien. En eigenlijk als het ware dat gevoel, en niet dat het maar om gevoel draait, want begrijp me niet verkeerd, dat kan ook wel eens verkeerd zijn, maar dat gevoel van, of sommige mensen zeggen, de eerste liefde. Ken je dat? De eerste liefde richting God. Het moment dat je tot geloof komt, je in vuur en vlam bent en je verslindt die Bijbel, je bidt je knieën kaal, het is alles helemaal, dat je dat eigenlijk als ware soort kan vasthouden. Ik zeg daarmee niet dat er een gouden formule is, echt niet, absoluut niet. Maar als je kijkt naar die Emmausgangers en je ziet hoe Jezus met hen omgaat, dan ben ik dat verhaal daarin gaan omarmen, omdat ik mezelf ergens herken in hoe zij dat allemaal hebben beleefd. Ze waren in Jeruzalem, groot feest, geweldig mooi, vol verwachting van wie Jezus zou zijn. En ze keren eigenlijk als het ware met de ziel onder de arm terug naar Emmaus. Alsof hun hele beeld van wie Jezus was, hun hele droom, hun hele visie, alles zakt uiteindelijk, of door het ijs, glipt hem door de vingers, er blijft niet veel van over. Dus daarom denk ik juist dat we aan de hand van dit verhaal heel veel kunnen leren. Voordat ik daar met jullie over nadenk, even een klein geintje. Ik was Lucas aan het doorlezen bij het voorbereiden van de preek. En dan zie je dat het beginverhaal en het einde van het verhaal eigenlijk qua boodschap heel erg op elkaar lijkt. Wist u dat? Het beginverhaal, als we lezen Lucas 2, Jozef en Maria keren terug. Komen ze er ineens achter, Jezus is er niet. Het zou je maar overkomen. Hè? Je hebt een mooie familiedag gehad en je keert naar huis, je kijkt op de achterbank en denkt, oh, kinderen vergeten. Ja, dat was natuurlijk in die tijd heel anders. Het ging in hele grote kolonnen met familie en dat weten we allemaal. Maar de schrik is er. En dan gaan ze naar hem op zoek en waar vinden ze hem dan? Weet je wat dat? Leuk vraag. In de tempel, ja. En dan zeggen ze, waar was je? En wat zegt hij? Jochie, maar wist u dan niet dat ik de dingen van mijn vader moest doen? Ik weet niet of ik dat antwoord genoeg had genomen als mijn kind nog steeds in de dierentuin rondliep. Maar voor hem was dat, daar moest hij zijn in de aanwezigheid van God. En het mooie eigenlijk aan het einde van Lucas gebeurt min of meer hetzelfde. In het oplopen met die Emmausgangers zegt Jezus tegen hen, hè? Maar wisten jullie dan niet dat hij de dingen van de vader moest doen? En daar binnen die twee verhalen vindt alles plaats wat God had bedacht met Jezus. Jezus, de grote verlosser, die de daadwerkelijke exodus zou laten plaatsvinden. Die daadwerkelijk de macht van de dood zou verslaan. Die daadwerkelijk voor de daadwerkelijke bevrijding zou zorgen. Alleen de ogen van de Emmausgangers waren gesloten en ze misten eigenlijk als het ware het hele plaatje. Even zo dat wij dat soms kunnen hebben, denk ik. Maar daarom is het wel mooi en goed om daarnaar te kijken. Nou, waar gaan we naar kijken? Waar gaan we over nadenken? Eigenlijk drie dingen. Heel kort, kunt u heel makkelijk onthouden. De eerste twee punten vatten we samen in een kinderlied. Lees je Bijbel, bid elke dag. Alleen we draaien hem om vandaag. Begin eerst met bidden, dan gaan we Bijbel lezen. En als laatste gaan we nadenken over de tafel. Als eerste wat we zien, als die Emmausgangers blind zijn en ze zien Jezus wel met hun oplopen, maar ze herkennen hem niet, dan stelt Jezus hen vragen. Hij stelt ze vragen. Joh, wat zijn dit voor gesprekken die jullie met elkaar hebben? Al lopend te voet, waarom zien jullie er zo bedroefd uit? En dan zien we eigenlijk in het gesprek die ze hebben, dat ze een discussie aan het voeren zijn. En het mooie in het Grieks betekent dat eigenlijk heen en weer geslingerd worden. Ze worden heen en weer geslingerd. Aan de ene kant hebben ze daar de gedachte, Jezus is niet meer, hij is dood. Maar aan de andere kant hebben we ook die gekke verhalen van die vrouwen en van die leerlingen die hem levend hebben gezien. Hoe zit dat nou? Ze begrijpen het niet en ze zijn met elkaar in discussie en ze worden in hun binnenste worden ze heen en weer geslingerd. En ik denk dat dat ook iets is wat wij vaak hebben. Als we nadenken over het leven en onze wandel met Jezus, worden we heen en weer geslingerd. Heen en weer geslingerd omdat we misschien wel, net als die Emmausgangers, een soort valse hoop hadden gecreëerd. Maar dat hadden ze. We lezen in vers 21, wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Zo kun je jarenlang oplopen met Jezus, keer op keer, maar toch teleurgesteld raken. Omdat je misschien wel in je hart een beeld van Jezus hebt gevormd, waarvan je denkt, zo werkt hij, zo denkt hij, zo doet hij, precies in mijn leven. En op het moment dat hij zich daar niet aan voldoet, dan ben je teleurgesteld. Verdwijnt dat gevoel van die geweldige aanwezigheid van Jezus in ons hart, omdat hij misschien wel helemaal niet doet wat wij ten diepste dachten dat hij zou gaan doen. En dan zou je misschien wel mogen zeggen, we hebben misschien wel, net als die Emmausgangers, af en toe een wat plat beeld van Jezus gemaakt in onze handen. En als dat beeld van Jezus niet meer matcht met de werkelijkheid waar je op dat moment in zit, dan spat dat beeld eigenlijk als het ware uiteen en sta je met lege handen. En als dat nou gebeurt, wees dan gezegend. Als wij met lege handen staan en het platte beeld van Jezus is uit onze handen gevallen of het is uiteengeknapt, is het juist het moment dat Jezus met ons oploopt en vragen begint te stellen. Joh, waar zit je nou eigenlijk mee? Waar worstel je nou eigenlijk mee? Waarom ben je zo bedroefd? In het oplopen met Jezus stelt hij ons vragen. Je zou kunnen denken, ja, hoe maak ik dat praktisch in mijn leven? Nou, heel simpel. Precies in één ding wat de kerk misschien wel het allermoeilijkst vindt om te doen. Bidden. Nodig een goede spreker uit met betrekking tot een interessant thema. De kerk zit vol. Nodig een geweldige worshipband uit met een geweldige worshipdienst. De kerk zit vol. Maar zeg tegen de kerk, we gaan komende, wat was het, dinsdag? Waar gaan jullie bidden? Gaan we bidden? Oeh, dan moet ik even kijken of ik kan, hoor. Het is wel een drukke week al tegenwoordig, ingewikkeld. Bidden. Bidden, bidden, bidden. Bidden is oplopen met Jezus. Hem de ruimte geven om niet alleen je hart te luchten en te vertellen wat daarin gebeurt, maar ook de ruimte geven aan Jezus om ons de vragen te stellen. En voorbeeldje. Wat ik merk in ons gebed, en ik noem dat een beetje plat, het Lidl-gebed, is dat wij eigenlijk 's ochtends wel eens de tijd nemen, of misschien herkent u dat, zo doe ik dat in ieder geval, oh ja, een stille tijd voordat we gaan beginnen. Heren, hier ben ik weer. En dan, ik heb nog een vraag, dit, en ik heb nog een zieke, dat, en ik heb nog een zus, doe, en enzovoort. Het Lidl-gebed, alsof je met je boodschappenlijstje door de hemel loopt en zou zeggen, heren, die zus daar, zo, zo, klaar, amen, hey, en we gaan door met de drukte van de dag. Terwijl gebed, oplopen met Jezus, ook betekent dat we hem de ruimte geven om tot ons te spreken. En de afgelopen jaren ben ik heel anders naar gebed gaan kijken. En dat kwam omdat ik op een bankje zat. In Tweedex Lomond heb je natuurlijk geweldige natuur om je heen. En een hele agressieve vogel, de Egyptische nijlgans. En ik zat op dat bankje en ineens ging die... Ja, sorry, dat is mijn beste imitatie van de Egyptische nijlgans. Zullen geitvogelaars zijn die het beter kunnen. Maar die vloog voorbij. En iedereen in het dorp sprak over de Egyptische nijlgans. Want dat was toch een agressieve vogel. En ik zag hem voorbij vliegen. En ik keek naar die kleuren en toen dacht ik ineens... Wow, wat bizar eigenlijk. Zo goed gemaakt. En ineens was het alsof mijn ogen open gingen en ik keek naar die vijver waar ik voor zat. En je ziet die schepping alsof God tot mij zei, joh, kun je nog onder de indruk zijn van wat ik heb gedaan? En die raakte, die kwam binnen. Ik was in gesprek met God. Maar niet, ik was constant aan het woord, ik gaf God de ruimte om ook te spreken. We hebben het mogen doen als gemeente, punt 1 is wat langer hoor. We hebben het gedaan als gemeente in 3 dagen lang 24 uur bidden. Waarin we een gebedsruimte hebben ingericht. Waar je alleen of als duo's naartoe kon gaan om te bidden voor de wereld, voor de gemeente, voor de kerk. Maar ook om stilte te zoeken. De Bijbel te lezen. Om daar eens gewoon te vragen aan God. Heere, wat wilt u met deze gemeente? Ik kon ze opschrijven in een boekje. En u wilt niet weten wat daar is gebeurd. In 3 dagen tijd. Ik kon bijna niet eens over dromen, want ik weet nog dat ik naar de raad ging en zei, broeders, ik heb een voorstel, laten we 3 dagen non-stop bidden. Die ogen gingen zo staan en die zeiden, nee, ja, dat ga je niet redden, denk ik hier, maar als je daar gelukkig van wordt, moet je dat regelen. Nou, dat hebben we gedaan en het was bijzonder. Het was zo bijzonder. Ik mocht deze verhalen met u delen. Een zuster hebben die jarenlang wrok en boosheid had richting een ander gemeentelid. Er is verschrikkelijke dingen gebeurd. Daar zat en ineens voelde en merkte, ik moet het loslaten. Het is klaar. We moeten door. Zoveel pastorale gesprekken hebben er plaatsgevonden, maar daar ineens, in die stilte, in die rust, horen ze, laat het los. Een vader die midden in de nacht wordt ingeschreven door zijn zoon. Want ja, pap, als jij vindt dat ik naar de kerk moet elke zondag, dan vind ik dat jij 's nachts moet gaan bidden. Dus die had zijn vader stiekem ingeschreven. En die man, ja, die ging naar de kerk voor zijn kinderen, omdat het belangrijk was. Maar eigenlijk, God was ver weg. En ik kwam aanfietsen en om 1:30 s'nachts gaan blijkbaar de licht in Tweedex Lomond helemaal uit. Dat wisten wij ook niet, dus het was echt pikken donker. En hij fietst en hij komt aan op het Zuiderdiep en hij ziet daar een raam. 1 licht, een rond licht. En mochten wij daar nou te volgen, hadden we niet over nagedacht, echt oprecht niet, het kruis hadden staan. Hij kwam aangefietst in een donker dorp en hij zag ineens een kruis. En daar begon hij al. Hij zei, nou, met een knieën en een bevende stem ging ik naar binnen. Bidden. En daar vond hij God terug. Niks geen grote verhalen, niks geen spannende dingen. Vanuit gebed gaf Jezus hem 1 vraag. Wordt het niet tijd dat je achter mij aanloopt? Gebed, oplopen met Jezus. Het tweede wat we daarin lezen is dat hij, of dat de Emmausgangers natuurlijk dat beperkte beeld hebben. Dus wat doet hij? Hij begint ze uiteindelijk dingen uit te leggen. Ja, dus lees het woord. Dat zou mijn tweede punt hier voor vanavond zijn. We lezen in Lucas 24 vers 25. En hij zei tegen hen, o onverstandig en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. En die zin, als je daar eens over nadenkt, dan gaat het er dus om dat we het woord moeten lezen. En dan zou je kunnen denken, oh, maar dat is mooi, dat doe ik al jaren. Ik bestudeer het al jaren. Maar eigenlijk net als met gebed gaat het niet om dat we de Bijbel lezen met betrekking tot kale kennis. Maar dat we de Bijbel ook lezen met het hart. Want dat woord, dat hadden ze jarenlang gelezen. Ze hadden de kennis, ze hadden de mogelijkheden. En toch zegt Jezus daar, ach, onverstandig en trage van hart. Dat u niet, en dan komt het, gelooft wat al de profeten gesproken hebben. En Lucas die nodigt ons eigenlijk uit om vanuit de Bijbel ons hart in vuur en vlam opnieuw te zetten. Om eigenlijk vanuit die, en in die tijd hadden ze natuurlijk alleen maar het Oude Testament, om eigenlijk ze mee te nemen in het hele Oude Testament. Om daar te zeggen, jongens, om wie draait het nu eigenlijk? Wie staat hier nou daadwerkelijk centraal? En als wij onze Bijbel lezen, dan gebeurt het nog wel eens dat wij een bril opzetten. En die zijn niet verkeerd hoor, want sommige brillen zijn heel goed. Alleen op het moment dat je 1 accent eruit pakt en alleen maar vanuit dat accent de Bijbel gaat lezen, Ook al zijn het goede zaken. Ik hoor jullie spreken over Israël. Als je gaat nadenken over duiding van tijd misschien. Dat is allemaal heel goed. Maar als dat het enige accent gaat worden waarmee je naar de Bijbel gaat lezen. Dan doe je het woord eigenlijk als ware teniet. Zo zijn er natuurlijk ook brillen die verkeerd zijn. Begrijp me niet verkeerd. Maar alle accenten die wij leggen als mensen. Beperken ons eigenlijk in het veelzijdigheid van het woord. En dat is ook wat hier gebeurde. Die Emmausgangers hadden een eenzijdig beeld van het Oude Testament. En dan lezen we in vers 27 het volgende. Jezus begint ze uit te leggen. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in de schriften over hem geschreven was. Wat Jezus eigenlijk hier ons leert, is als er nou een bril is die we zeker moeten opzetten, dan is dat, met een mooi woord, de christocentrische bril. Vanaf het allereerste begin, tot met het allereinde, gaat het over Jezus. Dat moet ten diepste ook onze visie zijn in het leven. We hebben visies over van alles en nog wat, maar onze hoofdvisie moet zijn Jezus. En hem alleen. En dat is wat hij hun uitlegt. De schrift wees op Jezus. Alle oude testamentische hoogtepunten wijzen op Jezus. En zo mogen wij denk ik ook op die manier die Bijbel lezen. En dan niet alleen vanuit verstand, maar ook vanuit het hart. Misschien herken je dat wel eens, dat als je, en dat, ik weet niet hoe het met u zit, maar mijn opvoeding is baptistisch, evangelisch noemen ze dat. Het was een evangelische baptistengemeente. Ik weet niet wat dat anders is dan baptistisch, vrij baptist. U begrijpt mijn verhaal. Volle baptist, halfvolle baptist. Baptist met vaniersmaak. Maar die psalmen, die hebben wij nooit echt meegekregen vanuit huis. Dat vond ik ook lastig. Op een gegeven moment moest ik dat lezen van mijn theologische opleiding. Ik dacht, ik weet niet wat David aan het doen is. Prijs de Heer, o mijn ziel, wat bent u dan? Dan denk ik, ja, hoge bieken. En ik vond het heel ingewikkeld. Maar op een gegeven moment merkte ik juist dat in zijn worsteling, mijn worsteling, daar ook herkenbaar was af en toe met God. Hoge pieken, soms grote dingen en diepe dalen. En toen ik die psalmen begon te lezen, merkte ik, en ook begon te bidden, dat is ook echt een tip. Klinkt een beetje gek, psalmen bidden. Maar eigenlijk is het alsof je ze gaat zingen. Gewoon pakken. En dan gewoon gaan. De Heere is mijn herder. Dat is genoeg. Dat zijn al als je geweldige gebeden en liederen. Maar dan merk je als je op die manier gaat lezen dat het niet alleen maar gaat om ons hoofd. Want dat is belangrijk, begrijp me niet verkeerd. Doe goede studies, is heel belangrijk. Maar het gaat ook om het hart. Heren, wat heeft u tot ons te spreken door uw woord heen? Spreek tot mij zoals u sprak tot David. Leid mij zoals u Mozes heeft. Mozes bent voorgegaan. En op die manier mogen we die Bijbel lezen. Dus aan de ene kant kan een bril ons beperking bieden, maar tegelijkertijd kunnen wij ook zelf in de weg zitten. Door gewoon simpelweg alleen maar de Bijbel te lezen met ons hoofd. Of omdat het moet, elke ochtend even 10 minuten stille tijd Bijbel lezen. Maar mag de Bijbel je hart nog vormen? Mag het daadwerkelijk je begin zijn? Mag het daadwerkelijk je leidraad zijn? Mag de Bijbel eigenlijk als het ware op het moment dat we openen, zegt Augustinus zo mooi, dat God jou rechtstreeks in het gezicht blaast. En als je het leest, dat je mag beseffen dat God tot je spreekt door zijn woord heen. Ik vond een hele mooie zin in een boekje wat ik aan het lezen was. En ik moest ook even denken aan het verhaal van het bankje wat ik net had. Maar dat is, zo mogen we de Bijbel denk ik als het ware lezen. Deze theoloog zei, als ik de schrift lees, dan word ik zo vernieuwd dat heel de natuur om me heen en met mij vernieuwd lijkt te worden. De wereld staat een bol van de glorie van God. En ik voel het vuur en de muziek van God zelf onder mijn voeten. Heeft u zo wel eens Bijbel gelezen? Alsof dat gebeurd is? Dat klinkt een beetje romantisch. Maar het is bijna een uitdaging. Lees de Bijbel niet alleen met het hoofd tot kennis, maar ook met het hart. Heren, wat wilt u tot mij spreken door uw woord heen? En als laatste punt wat we ook zien, voordat hun uiteindelijk de schellen van de ogen valt, is dat ze een ontmoeting met Jezus hebben in, en ik zal dat woord een klein beetje uitleggen waarom ik het gebruik, maar ze ontmoeten hem eigenlijk als waar in sacrament. Dat is nou niet echt een woord die we graag gebruiken bij de baptisten, want dan wordt het al snel wat katholiek. Ik zal het even kort uitleggen. Ik ben toch een klein beetje dat woord gaan omarmen. Niet omdat ik katholiek wil worden, absoluut niet. Zeker niet. Maar het sacrament betekent eigenlijk dat er een handeling is waarbij ook God eigenlijk als het ware tot ons komt. Wat bedoelen we daarmee? Daar bedoelen we eigenlijk als het ware mee te zeggen dat op het moment dat we een sacrament uitvoeren, dat we eigenlijk als het ware mee worden genomen dat het eerste moment. Ik zal het uitleggen. Als wij straks brood en wijn met elkaar delen, dan is dat niet de tafel van jullie, van Baptistengemeente Bethel, maar dan is het nog steeds de tafel die door Jezus zelf is ingesteld. Alsof wij eigenlijk als het ware mee worden genomen naar de bovenzaal waar daar de discipelen waren. Alsof Jezus zelf jouw brood aanraakt en zegt, zie, dit is als mijn lichaam voor jou verbroken uit liefde. En als jij de beker drinkt, zie, dit is het bloed vergoten als teken van het nieuwe verbond. Maar ik ben bang dat we in veel gevallen eigenlijk als het ware door jeuk en angst voor dat woord een beetje de diepte van dit soort dingen zijn kwijtgeraakt. Althans, toen we hier met de gemeente en met jongeren over nadachten, van waarom doen we nou eigenlijk avondmaal, zei de jongeren wel eens, ja, betrap me erop dat het een soort hapslikceremonie is geworden. Oh ja, avondmaal, brood, dank wel, wijn, ja. En je bent eigenlijk je helemaal niet bewust bij wat daadwerkelijk daar gebeurt. Evenzo bij het huwelijk of de doop die ons zo dierbaar is. Mogen we nog wel zeggen dat er misschien wel meer gebeurt tussen hemel en aarde, bij avondmaal, bij doop, bij trouwen, dan dat wij in eerste instantie doorhebben. Want ik denk, als we te makkelijk gaan denken over dit soort zaken, dat we daarmee ook doop, huwelijk en avondmaal in het bijzonder vlak gaan maken. Paulus spreekt niet voor niks in de Efezebrief tot de gemeente, dat huwelijk, ik spreek tot u met de geheimenis over Jezus en de gemeente. Als wij trouw beloven tot de dood ons scheidt, ik zou niet zeggen tot de eeuwigheid, maar tot de dood ons scheidt, dan is dat eigenlijk als het ware een beeld van hoe Jezus omgaat met zijn gemeente. Jij bent van mij en ik wil alleen jou en ik wil dat jij niemand anders hebt dan alleen maar mij. En dat je voor mij gaat. Als we dopen, dan is het niet alleen maar leuk omdat we geloven dat mensen zich eigenlijk als het ware alleen maar voor Jezus hebben gekozen. Of dat het een soort verkapte belijdenis is geworden. Maar geloven we dan nog steeds dat er eigenlijk als het ware echt iemand zegt, ik kies voor Jezus. En daarom kies ik ervoor om te sterven met hem. En om met hem op te staan. Om echt te zeggen, dat leven voor Jezus, dat laat ik los. Daar wil ik niks meer van weten. Maar als ik opsta uit dat watergraf, dat ik alleen nog maar mag zeggen, hij alleen, Christus alleen. Christus alleen. En dat ik daarmee ook een statement maak, eigenlijk als waar in de geestelijke wereld. Voor iedereen die hier ziet, maar ook voor daar, weet duivel, dat ik van Jezus ben, vanaf nu af aan. Punt. En evenzo met het avondmaal. Dat we mogen beseffen dat als we daar zo meteen brood en wijn met elkaar delen. Dat het net is alsof Jezus ons dat brood aanreikt en zegt, hé joh, broer, zus, mijn kind, dit is mijn lichaam voor jou. En als je de wijn neemt, dat we mogen beseffen dat die beker ook voor ons heeft gevloeid, dat zijn bloed voor ons heeft gevloeid. En ik denk dat als we dat op die manier wat serieuzer nemen, dat er eigenlijk precies datgene wat gebeurt, wat ook bij die Emmausgangers gebeurt, dan vallen soms de schellen van onze ogen. Omdat in die handelingen God ook tot ons komt. Het meer is dan alleen maar hier in een zaal zitten, brood en wijn eten. Dus hoe kun je, samenvattend, hoe kun je nou eigenlijk dat gevoel misschien van die eerste liefde oppakken? Hoe kun je je ogen open houden in het dagelijks leven? Nou, gewoon samenvatten. Lees je Bijbel, bid elke dag. Kinderliedjes zijn nog niet zo gek. Dat begint denk ik alleen al in je dagelijks leven. Misschien wel op een wat andere manier dan dat je gewend bent. Niet alleen maar met het hoofd, maar stel je hart open. Dat is precies wat Jezus ook wil, je hart. En uiteindelijk als we samenkomen in de gemeente, dat we ook mogen beseffen met het delen en het breken van het brood en het drinken van de wijn. Wat Jezus daadwerkelijk voor ons heeft gedaan. Dat we echt mogen beseffen, dat was niet alleen maar een mooi verhaal voor hun en wij hobbelen erachteraan. Maar op het moment dat het daar plaatsvindt, waren wij eigenlijk als het ware aanwezig. En dat noemen ze reenactment in de theologie. Wat daar gebeurde, gebeurt nu. En wat nu gebeurt, het gebeurde daar. Het is een goed moment. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een heilig moment. Ik denk dat we op die manier genoeg tools hebben aan de hand van de Emmausgangers om onze ogen open te houden voor Jezus. En ik hoop van harte dat u met mij dat verlangen heeft om meer van Jezus te zien. Ik zeg wel eens tegen de gemeente, we zitten nu in een visietraject. Dat vind ik altijd interessant, visietrajecten. En dan zegt de gemeente, wat zouden we dan willen op een gegeven moment met z'n allen? Welke kant zouden we op willen? Ah, ik zeg, die kant op. Daar gaan we naartoe. Onze visie moet zijn Jezus en niets anders. Amen. Amen.